Eva Hofman is journalist bij de Groene Amsterdammer, waar ze onder meer schrijft over internetcultuur, de macht van big tech en feminisme. Maar ja, het overkomt menigeen die journalistiek de pen voert. Op een zeker moment roept de sirene van de fictie. En dus is er nu Josephine, de debuutroman van Eva Hofman. Dag Eva.
Hallo.
Om te beginnen, waarom moest die lokroep van de fictie gevolgd worden?
Nou, die was er eigenlijk eerder dan de lokroep van de journalistiek.
Aha.
Dus ik was op een gegeven moment, ik weet nog dat ik ging stage lopen. Ik moest iets met mijn leven en ik wilde wel schrijven, daar hield ik wel van. En toen ben ik in eerste instantie bij het Parool gaan stage lopen. En daar zei toen een collega, ik vertelde dat ik misschien wel boeken wilde schrijven, misschien wel fictie wilde maken. En toen zei ze, ja, maar het is in het echt vaak veel gekker dan je het in je hoofd kunt bedenken.
Ja.
En van daaruit, daar kon ik me wel in vinden. En toen ben ik dus de journalistiek ingerold en daar ben ik altijd gebleven. En ook altijd tevreden gebleven. En inderdaad is het vaak in het echt veel gekker dan je in je hoofd kunt bedenken.
Ja, maar toch niet zo tevreden geworden dat de fictie niet bleef lokken?
Zeker niet, nee. En sommige ideeën kun je denk ik ook beter uitwerken in een fictieverhaal dan in een essay of in een reportage.
En wat is het idee wat hier uitgewerkt moest worden en waarom kon dat beter in fictie?
Nou, waar ik al een tijdje mee rondloop, ik kom uit 1995, dus ik ben opgegroeid met het internet eigenlijk altijd om mij heen. En wat ik veel om me heen zag en wat ik zelf ook meemaakte was een vermenging van je online zelf met je feitelijke zelf of met je fysieke zelf, zeg maar. En waar dat zich in uit is bijvoorbeeld dat je heel erg graag wil lijken op de mensen die je online ziet of dat je parasociale relaties vormt met de mensen die je online ziet. Of wel heel erg verslaafd raakt aan wat je ziet. En nou ja, ik heb veel vrienden die alleen nog maar in slaap kunnen vallen als ze een serie kijken. Of die eigenlijk hele uren aan hun scherm vastgeplakt zitten omdat ze zo betoverd zijn door wat ze daar zien. En dit zijn persoonlijke verhalen. Dit is ook mijn persoonlijke verhaal. En om dat te vertellen, ja, daar kan ik een stuk over schrijven. Heb ik dat stuk geschreven. Maar dat hangt samen met zoveel andere vragen die ik had, dat ik het eigenlijk zelf in een roman wilde uitwerken.
Want wat voor soort vragen had je daar nog meer bij?
Dat zijn vragen als hoe word je wie je bent en zo. Waar zit eigenlijk het verschil tussen willen lijken op en heel verliefd worden op? Dat soort vragen.
Ja, ja, ja. Met andere woorden, in hoeverre neemt die digitale werkelijkheid de plaats in van wat vroeger de echte werkelijkheid was?
Ja, of hoe vult die aan? Hoe wordt de fysieke werkelijkheid daardoor vervormd eigenlijk?
Ja, is het eigenlijk een bijna verboden vraag, maar hoe fictief is deze fictie? De hoofdpersoon heet Eva.
De hoofdpersoon heet Eva. Ze heet ook Eva omdat ik die naam gewoon vond passen.
Ja.
En omdat een heel groot deel van dit verhaal gaat dus over het vermengen van fysieke werkelijkheid en de maskers die je online op kunt zetten. En daar wilde ik heel graag mee spelen. Dus Eva lijkt ook wel een beetje op mij soms en soms helemaal niet. En heeft ook dingen meegemaakt die ik heb meegemaakt, maar soms ook weer niet.
Nee.
Zoals ik ook online of in de groene versies presenteer van mij die ik niet altijd helemaal ben, zo ook hier. Ja,
ja. En voor zover je dat kan uitleggen zonder dat je het hele boek voor moet lezen, wie is Eva en wat maakt ze zo al mee?
Eva verveelt zich te pletter. Dat is eigenlijk waar we beginnen. Dus ze heeft het heel goed voor elkaar. Ze heeft een best saaie baan en een best saaie relatie en een best saai leven.
Saai, maar niet vervelend.
Saai, maar niet vervelend. Dus eigenlijk heeft ze, ze heeft geld genoeg. Ze heeft, het gaat allemaal wel prima. Maar er is iets wat ze heel erg mist. En er is iets wat ze heel erg had willen zijn. En dat is eigenlijk, er is iemand die ze heel graag had willen zijn. En dat is Josephine. Die heeft ze heel lang geleden ontmoet op de middelbare school. Of heel lang geleden, een jaar of 10 zijn we denk ik dan terug.
Ja.
En Josephine had een soort magnetisme en had een ambitie en had talent en had de vaardigheid om alle blikken in de ruimte op zichzelf gericht te krijgen. En daar was Eva toen al heel jaloers op. En Josephine studeert nu aan Oxford. En Eva had ook heel erg graag willen promoveren en had heel erg graag veel meer gewild dus dan ze nu doet.
Ja.
Ze heeft zich eigenlijk neergelegd bij een wat gewoon leven, vindt ze zelf. En vanuit die verveling gaat ze steeds gekkere dingen doen. En besluit ze uiteindelijk, moet ik niet op zoek naar Josephine.
Ja, ja. Maar voordat we daar zijn, dat thema van in hoeverre ben je wie je bent en in hoeverre ben je wie je zegt te zijn op allerlei sociale media. Mm-hmm. In hoeverre word je de figuur die je van jezelf maakt? Ja, hoe speel je daarmee in het boek?
Er was dus Josephine. En op het moment dat Eva haar leert kennen, komt ze er eigenlijk achter van, ik kan spelen met wie ik ben. En ik kan spelen met hoe ik mezelf laat zien. En ik kan een voorbeeld nemen aan zo'n vrouw die ik zo bijzonder vind. En Josephine die gaat natuurlijk door met haar leven. Die blijft niet op die middelbare school en Eva ook niet. En die ziet steeds in haar opgroeien weer andere vrouwen zoals Keira Knightley in de verfilming van Anna Karenina of Kate Moss of nog een hele zwik andere vrouwen op wie ze eigenlijk ook wel zou willen lijken en van wie ze ook dingen zou willen leren. En steeds probeert ze zich te vormen naar wie er op dat moment haar interesse of obsessie heeft. En daarmee.
En probeert ze zich daar in die digitale werkelijkheid naar te vormen of in haar echte leven?
In haar echte leven, ja, ja. En wat er dan gebeurt natuurlijk, als je steeds maar van richting verandert, heb je heel weinig zelf om te bouwen. En ben je heel weinig bezig met wat je zelf eigenlijk wil, of waar je zelf naartoe gaat. En zo beland je misschien ook wel in een beetje een vaag midden.
Ja. Ja, en in een saaie relatie.
Die misschien helemaal niet zo bij je past. En een saaie baan die niet bij je past. En dacht je van, maar ben ik dit nou? Ja.
Ja. Heeft iedere generatie natuurlijk zijn idolen en zijn voorbeelden. Is dit nu echt een nieuw verschijnsel? Of heeft de digitale ontwikkeling er alleen een dimensie aan toegevoegd of het geïntensiveerd?
Ik denk dat het totaal niet nieuw is. Het idee dat je op iemand wil lijken die het ietsje beter heeft dan jij. De talented Mr. Ripley bijvoorbeeld. Dat is van alle tijden. En ook het idee dat je niet als vrouw geboren bent, maar tot vrouw gemaakt wordt. Daar kunnen we ook een kleine eeuw terug rekenen. Dus dat zijn geen nieuwe ideeën. Maar wat het internet heel knap doet, is dat gigantisch amplificeren. Dus de voorbeelden die zijn niet alleen om je heen, maar die zijn non-stop om je heen. Het hele idee dat je wil lijken op iemand anders en daarom dingen gaat kopen, dat is iets uit de reclame-industrie. En dat is iets wat bedacht is door Edward Bernays in de jaren, dan moet ik het goed zeggen, 30. Mm-hmm. En die heeft ook het boek Propaganda geschreven en het boek PR. En dat gaat over dat je mensen de hele tijd iets moet voorspiegelen wat ze dan ook gaan willen. Het is heel simpel eigenlijk, maar dat is de eerste persoon die de It Girl bedacht heeft. Die dus een leuke, interessante vrouw die de spullen heeft die jij net kan betalen, maar eigenlijk niet. En zo is de reclame-industrie gigantisch groot geworden. En online is de reclame-industrie natuurlijk super aanwezig. Ja. En werkt nog steeds op basis van influencing, dus willen lijken op.
Ja.
En dat is iets wat nu zo aanwezig is dat je er moeilijk aan kunt ontsnappen.
Ja, het versterkende effect van de digitale ontwikkeling is dan dat die geconstrueerde werkelijkheid inmiddels zo'n ongelooflijk groot deel van de werkelijkheid van deze generaties is gaan uitmaken.
Kun je nog herinneren dat je zei dat je ging uitloggen? Ik wel, maar
ik kan me nog herinneren dat ik zei, ik hoef geen mobiele telefoon.
Ja, precies. dus dat. En tegelijkertijd word je steeds, tenminste ik, geconfronteerd met oude versies van jezelf. Dus dingen die je online opgeslagen hebt. Ik kan onmogelijk aan mijn online zelf ontsnappen. En ook niet aan de online zelf die ik in 2010 was of in 2007. Dat zijn allemaal stukjes die bewaard gebleven zijn. En die ook een soort van achronologisch de hele tijd zich weer aan mij presenteren.
En is dat confronterend?
Gênant soms, denk ik, voor mensen.
Ja. Uiteindelijk, we moeten proberen niet te spoilen natuurlijk, maar probeert Eva weer terug in de werkelijkheid te komen.
Ja, zeker. Ja. En dat is heel moeilijk als je het gevoel hebt dat je niet eens in je lijf kunt. Ja.
Ja. Tot slot, hebben we hier nou te maken met een kinderziekte van een bepaalde ontwikkeling, waar we wel weer overheen komen, of is het een groot probleem?
Ik denk dat het een groot probleem is, eerlijk gezegd. Ja, ja, maar goed, ik volg het dan ook op de voet. Dus dat, maar ja. Ja, ja, tuurlijk, op het moment dat je nou ja, de generatie Z die nu volwassen wordt, daar zie je klachten die heel veel met schermverslaving bijvoorbeeld te maken hebben. En heel veel met het gevoel dat je geen gemeenschap meer om je heen hebt. En nou ja, sowieso, het is een vrij wanhopige generatie, zie ik. Hmm. En dan is het natuurlijk heel fijn om naar afleiding te kunnen grijpen. En dat, nee, dat gebeurt ook.
Ja. En helemaal tot slot, beviel het, de fictie?
Zeker, ja.
Oké, okay, dus dit is een debuutroman, maar zeker niet de laatste. Josephine van Eva Hofman verschijnt in september bij Uitgeverij Plaat.
Dank je wel.